Daarna lezen we 2 Timotheus 4, de versen 7 en 8. En 1 Petrus 5, vers 5 tot en met vers 9. Dus 2 Timotheus 4 en 1 Petrus 5.
Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Vervolgen wij 1 Petrus 5. We beginnen bij vers 5. Desgelijk gij jongen, zijt een ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God weet de staten o vader, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat hij u verogen te zijner tijd. Werp alle bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
Paulus schrijft aan Timotheus dat hij de goede strijd heeft gestreden, en Petrus heeft het over de boze die rondgaat als een briesende, brullende leeuw. Met andere woorden, de gelovige die staat in de strijd. En daar gaat het ook over in de Heidelbergse Catechismus, zondag 52. We willen uw aandacht daar vanmorgen voor vragen. Zondag 52, vraag en antwoord 127. En op een later moment hoop ik dan ook het andere stukje van zondag 52 te behandelen met u. Vanmorgen vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover ook de lezing van dit gedeelte uit de belijdenis van de kerk. Gemeente, je zult maar soldaat zijn en in een gebied je werk moeten doen waar het gevaar van alle kanten loert. Je zult maar soldaat zijn en uitgezonden zijn in een gebied waar de vijand hoogst actief is en dood en verderf zaait. Je zult maar soldaat zijn en aan de frontlinie staan. Niet een paar maanden, maar je leven lang. Altijd. Bent u zo'n soldaat? Sta jij aan de frontlinie? Dan zeg je, waar heb je het allemaal over? Nou, de zesde bede van het Onze Vader neemt ons het oorlogsgebied mee in en zegt dat gelovigen zijn als soldaten. Zij zijn heilssoldaten. Zij leven, ze strijden onder de koninklijke vlag van de grote koning Jezus. En in die strijd reikt Jezus hen een wapen aan en geeft hen een wapen in handen om te gebruiken. Een machtig wapen, een krachtig wapen, om het te gebruiken elke dag. Hij zegt, gebruik dit wapen, je hebt het nodig. Je kunt niet zonder dit wapen, je hebt het nodig als je moe bent. Als je verwond bent geraakt. Je hebt het nodig als je wordt aangevallen, als je niet weet hoe het verder moet. Je hebt het nodig als de nieuwe dag aanbreekt. Wat is dat voor wapen? Het is het wapen van het gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als je dat wapen gebruikt, dan roep je de hulp in van de grote koning. We gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek is de noodroep. De noodroep van een christenstrijder. De noodroep, de noodkreet van een christenstrijder. Drie gedachten. Het zijn kwetsbare strijders. Aangevallen strijders. En winnende strijders. Kwetsbaar, aangevallen en ook winnende strijders. Ja, een oprechte christen die staat aan de frontlinie. En die strijdt tegen zonde. Ja, maar is dat eigenlijk niet vreemd dat dat zo is? Want de zesde bede komt na de vijfde bede. En in de vijfde bede hebben we gebeden om vergeving van al onze schulden. En als je mag leven van die vergevende genade en liefde van God, dan zijn je zonden toch weg. Voorgoed. Helemaal weg. Inderdaad. Paulus zegt, de zonde zal over u niet meer heersen. Je bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Wie van Christus is, die is vrijgekocht. Die is verlost uit de heerschappij van de boze. De zonde, die zit niet meer op de troon. Als je zonden vergeven zijn, dan word je een opgewekt christen. Dan sta je op in een nieuw leven en dan verblijd je je in de Heere God. Want je behoort hem toe. En je wilt voor hem leven. Dat is het verlangen van je hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Inderdaad, het is tot uw dienst bereid. Een gelovige die komt in dienst te staan van God. Je wordt soldaat in zijn koninklijk leger. Maar juist dan moet je op je hoede zijn. Waarom? Omdat de boze rondsluit. En hij heeft het vooral voorzien op soldaten van de Heer Jezus Christus. Op hen die hem lief hebben. Want de duivel is de vijand van God. En van iedere christen. Niet maar voor een paar dagen. Nee, levenslang. Tot mijn laatste ademtocht toe. Het grootste gevaar is voor een christen dat hij zich van geen vijand meer bewust is. De opstellers van de catechismus zeggen, wees nou als christen op je hoede. Want je bent in jezelf niet sterk. Je staat niet onwankelbaar vast. Je bent geen geestelijke krachtpatser. Nee, je bent tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Onze kracht is klein. De opstellers zeggen, we zijn in onszelf zwak. En we kunnen geen ogenblik bestaan, dat wil zeggen staande blijven. Je gaat zomaar onderuit. Dan is dat niet wat Jezus tegen zijn discipelen en tegen ons zegt. Hij houdt het hen en ook ons voor. Ben je een volgeling van mij? Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je een heel speciaal wapen in de strijd ter hand nemen. Het wapen van het gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want als je dat wapen gebruikt, dan zoek je je hulp hoger op. Dan zend je een SOS-signaal uit. Omhoog tot de levende God. De Vader in de hemel, zegt de Heer Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, wat doe ik eigenlijk als ik deze woorden bid? Nou, dat is heel eenvoudig. Dan laat ik mijn afhankelijkheid en mijn kwetsbaarheid aan de Heere zien. En mijn zwakte. Als ik deze woorden bid, wat vraag ik dan eigenlijk? Wat vraag ik als ik vraag, leid mij niet in verzoeking. Waarom staat dat er eigenlijk zo? Waarom staat er, leid ons? En waarom staat er niet twee keer verlos ons? Verlos ons van de verzoeking, verlos ons van de boze. Waarom staat er, leid ons niet in verzoeking? Leid de Heere dan in verzoeking? Is het God die mij in verzoeking brengt? Nee, dat kan niet waar zijn. Want verzoeken, dat is iemand aanzetten tot het kwade. Doet God dat? Dat doet God niet. Verzoeken, dat is iemand aanzetten tot de zonde. Dat is iemand verleiden tot de zonde. Doet God dat? Kan God dat? Dat doet hij niet. Jacobus zegt, dat moet je niet denken. God verzoekt niemand. Hij brengt niemand in verzoeking. Dat is het werk van de boze. Die wil je laten struikelen. Die wil je pootje laten lichten. Ja, maar als God dan niet verzoekt. Waarom bidden we dan wel? Leid ons niet in verzoeking. Wat vraag ik dan eigenlijk? Nou, dan vraag ik, Heere, laat mij niet in de verzoeking komen. Bewaar mij ervoor. Laat de zonde geen vat op me krijgen. Laat mij niet los. En als ik dat bid, dan stuur ik zo'n vuurpijl omhoog, zo'n SOS-signaal omhoog. Dan laat ik een noodkreet horen. Waarom? Waarom doe ik dat? Waarom zoek ik hulp bij God? Omdat ik weet hoe zwak ik ben. Hoe kwetsbaar ik ben in mezelf. En omdat ik weet hoe sterke macht de zonde is. Waarom ik dit bid als christen? Omdat ik weet dat God veel, veel machtiger is dan alle kwade machten. Waarom ik dit bid? Omdat ik weet dat hij mij ziet. Omdat ik geloof dat hij van mijn situatie op de hoogte is. En ik zoek in Christus Gods vriendelijk gezicht op. En ik zoek dekking, ik zoek bescherming bij de Heere. De God van de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten. En de vraag is, vanmorgen voor mij, voor jou, voor u, weet jij je ook kwetsbaar? Weet jij je ook afhankelijk van de Heere? En bid je daarom, Vader, wilt u mij bewaren? Leid mij niet in verzoeking. Houd u mij vast. Laat uw liefde stromen. Houd mij vast heel dicht bij u. Dat is toch een les die je leert als gelovige, of niet? Juist in het stuk van de dankbaarheid waarin ook deze zondag staat, leer je als gelovige dat je in jezelf kwetsbaar bent. Eigen krachten te verachten, dat is een les die Jezus leert. Heb ik het geleerd? Ben je bezig het te leren? En bid je daarom dit gebed mee? Kijk, als je dit gebed oprecht meebidt, kijk, dan moet je natuurlijk niet op plekken komen en geen dingen doen waar de verzoeking, de verleiding te tasten is. En regelrecht op je afkomt. Kijk, hoe zou jij kunnen bidden, leid mij niet in verzoeking, terwijl je de verzoeking, de verleiding opzoekt. Dat kan toch niet? Jongens en meisjes, stel nou, ja, het is herfst, maar het lijkt haast wel zomer, hè, of voorjaar. Maar stel nou eventjes dat het vriest, dat het kraakt vandaag. En van de week. En dat je met de fiets naar het oude dorp gaat. Een paar vrienden en vriendinnen bij je. En het IJsselmeer is zelfs bedekt met ijs. Behoorlijk al, hè? Behoorlijk al. Ja, je vriendjes en je vriendinnen zeggen, je moet niet ijs op gaan, want het is nog niet zo dik dat je er echt al op kunt. Dan zak je erdoor. Je moet het niet opzoeken, hoor, het gevaar. Maar jij denkt, ja, ik vind het wel leuk om met mijn crossfiets even dat IJsselmeer op te gaan. En je doet het toch, hè? Terwijl je gewaarschuwd bent, doe je het toch. En ja, hoor, na een paar meter, het kraakt en zo, het gaat nog even goed. En dan ga je er toch doorheen. Ja, dan zoek je het gevaar op. Maar dat moet je niet doen, zeggen de opstellers. Je moet niet de verleiding, het gevaar opzoeken. Je moet niet de boze opzoeken. Want dan weet je van tevoren, dat kan niet goed gaan. Waarom niet? Ik ben zwak. Kwetsbaar. Dat is de realiteit. En de realiteit is ook dat de boze jou wil verleiden. Jou wil verzoeken, bij God vandaan wil trekken. Echt gemeente, we moeten hem niet onderschatten, die boze. Kijk, een vijand onderschatten, Dat is het slechtste wat je kunt doen in een strijd. Als militair leer je, onderschat nooit de vijand. En die gulden regel, die geldt ook voor een geestelijke militair. Voor een geestelijke strijder. Onderschat de vijand niet. En overschat jezelf ook niet. Kijk, het klinkt natuurlijk wel heel stoer als jij zegt, ja, ik ga daar en daar naartoe en oké, prima, ik ben het eigenlijk wel met je eens, er gebeuren dingen die niet oké zijn. Dat is niet goed, maar ja, daar ben ik niet zo gevoelig voor. En hoor eens, ik ben er toch zelf bij. En echt, ik ken mijn grenzen. Zou het? Vergeet je dan misschien niet dat de duivel buitengewoon listig is? En dat hij ook op een hele geraffineerde manier je in de greep houdt. Misschien wel door jou wijs te maken dat jij alles kan. Maar ondertussen. Misschien zou je moeten bedenken dat je geest misschien wel gewillig is. Het gaat hier in zondag 52 over iemand die de Heer lief heeft. Nou, dan wil je hem echt wel lief hebben en hem volgen. Je geest is wel gewillig en toch is je vlees zwak. En daarom moet je verkeerde prikkels, voor zover dat in je vermogen ligt, mijden. En niet die plaatsen opzoeken waarvan je weet, dat zijn de werken van de duisternis. En trouwens, als je die plekken zou mijden en als je die prikkels niet zou opzoeken, heel bewust, betekent dat nog niet dat je niet te maken krijgt met de boze. Want weet je wat hij doet? Hij zet overal sluipschutters in. En die zie ik lang niet altijd, want die zitten verstopt. Ja maar, als de boze hoogst actief is, als er bepaalde plaatsen zijn en bepaalde dingen zijn die je zo één op één daarvan kunt zeggen, dat hoort bij de boze. En als je die plekken niet opzoekt en er toch overal sluipschutters zijn, moet je dan als christen je niet terugtrekken uit de wereld? Moet je dan niet het klooster ingaan? Dan krijgt de duivel misschien niet zoveel vat op je. Dan kan hij je niet zo snel verleiden. Oh, is dat de oplossing die u vanmorgen aandraagt? Oh, Jezus zegt nergens, verstop je. Jezus zegt nergens, zorg dat je niet opvalt. Je moet niet dat geestelijke militaire uniform aandoen. Dat moet je uittrekken. Je moet je verstoppen. Nee, Jezus zegt, ga de wereld maar in. Wees mijn getuige. Verloochen mijn naam niet. Laat maar zien dat je dat uniform draagt. Dat je bij mij hoort. Dat je christen bent. Maar overschat jezelf niet en onderschat de vijand ook niet. Want je bent zwak. Zo zwak, zeggen de opstellers, dat je in eigen kracht niet één ogenblikje overeind kan houden. Kijk, een gelovige is een kwetsbare strijder. Maar let op, kijk wat Christus in handen heeft en ons in handen geeft. Hij legt ons een geweldig wapen in handen. Het wapen van het gebed leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als ik dat wapen gebruik, dan roep ik zijn hulp in. En dan wil hij en dan zal hij je nabij zijn. En dan zal hij je helpen en beschermen bij al die aanvallen die plaatsvinden. Ja, want die aanvallen vinden plaats. Er zijn vijanden die mij bestoken. Die mij, zegt de catechismus, mij aanvechten. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want een christen is niet alleen een kwetsbare strijder, maar ook een aangevallen, een aangevochten strijder. De gelovige die wordt onder vuur genomen. Die wordt aangevallen, aangevochten. Dat woordje aanvechting, dat laten de opstellers denk ik niet voor niets vallen in deze zondagsafdeling. Kijk, het woordje aanvechten wordt gebruikt om duidelijk te maken dat de vijand het niet gemunt heeft op mijn spulletjes, op mijn bezittingen, op mijn leven op zich. Maar het woordje aanvechten laat zien dat de boze het gemunt heeft op het geloof wat ik heb ontvangen. Kijk, iedereen kan worden aangevallen, maar gelovigen kunnen alleen worden aangevochten. Want ze hebben geloof ontvangen. En de boze richt zijn pijlen op dat geloof. Die wil dat geloof verminderen, wegtrekken, weghalen, onderuit halen. De vijanden zijn erop uit dat ik als gelovige zeg, nou, ik geef het op. Ik zeg het geloof op in de drie enige God. Ik zeg mijn geloof vaarwel, ik zweer het af. De vijanden vechten de gelovigen aan. Maar wie zijn die vijanden? Wat weten we over deze vijanden? Want hoe beter wij de vijanden kennen, hoe beter wij ze kunnen weerstaan. En hoe beter we voorbereid zijn op hun listen. Zo gaat dat toch in het leger? Ja, voordat de soldaten de strijd ingaan, roept de leidinggevende, de troepen, de soldaten bijeen. En dan krijgen ze informatie, ja, we gaan het opnemen tegen de vijand, we gaan vechten, maar dan kunnen we het beste zo doen. Want kijk, dat is een sterke, een heel sterk punt van hen. Maar dit is een zwakke plek bij hen. Daar kunnen we ze op pakken. Waarom krijgen die soldaten die informatie? Zodat zij die vijand op een goede manier kunnen bestrijden. En daarom de vraag. Wie zijn de vijanden van de gelovigen? En welke wapens zetten ze in? En welke tactiek voeren ze? Nou, wat weten we over de vijanden van de gelovigen? Nou, zegt zondag 52. Het zijn geen gewone vijanden. Het zijn doodsvijanden. Je hebt echt te maken met geduchte tegenstanders. Met vijanden die maar één doel voor ogen hebben. En dat is je ondergang. Je dood. Ze willen je geloof schipbreuk laten leiden. De vijanden vechten de gelovigen aan. En dat doen ze, zegt antwoord 127. Onophoudelijk. Ze houden er niet mee op. Ze gaan er onverminderd mee door. Ze nemen geen pauze. Van een wapenstilstand willen ze niks weten. En ze dreigen niet alleen. Nee, de vijand rukt vast aan met opgeheven vlag, met opgeheven vaan. Altijd weer. Elke dag opnieuw. Kijk, het leven van het geloof is eigenlijk leven in een belegerde staat. Je leeft in bezet gebied. In oorlogsgebied. Onophoudelijk lopen gelovigen gevaar. En daarom moeten ze ook onophoudelijk op hun hoede zijn. Je mag de tegenstander niet onderschatten. Petrus, we lazen dat met elkaar in onze schriftlezing, Petrus zegt, wees nou nuchter, wees waakzaam, want die boze die gaat rond als was die een brullende leeuw. Hij is op zoek naar prooi. En als je denkt dat hij stilstaat en dat hij geen gevaar voor je vormt, dan maak je echt een grote fout. Hij weet niet van een staak het vuren. En ze worden niet moe. Ze hebben zogezegd een geweldig uithoudingsvermogen. Ja, maar wie zijn die vijanden dan? Welke doodsvijanden heeft een gelovige? Het antwoord zegt, er zijn er drie. De duivel, de wereld en jezelf, je eigen vlees. Het is een drie-enige vijand tegenover een drie-enige God. Als je kijkt naar het Onze Vader, zoals we dat in de Bijbel hebben ontvangen, dan valt op dat de Heer Jezus het maar over één vijand heeft. De Heer Jezus die zegt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, van de vijand. De opstellers van de catechismus zeggen, ja, dat is zo, daar is de boze. Maar hoor eens, die boze die heeft een bepaald gebied waar die actief is. En dat is de wereld. Dat is zijn werkterrein. Dus ja, zo is de wereld niet neutraal, maar ook een vijand. En aangezien ik mij vrijwillig verkocht heb aan de boze, is de boze ook actief in mij, in mijn ik, in mijn vlees. En je zou het zo kunnen zeggen, we hebben te maken met een vijand die drie gezichten heeft. Het is een driehoofdige vijand. Het is een driekoppig monster. We hebben op drie fronten te strijden. Laten we eens kort naar die drie vijanden kijken. Met een dikke streep onder kort. Om er dan ook iets over te zeggen. Want ja, je kunt er eigenlijk ook wel aparte preken over houden. Maar goed, dan blijf je bezig natuurlijk. Dus een paar dingen. De duivel is de grote vijand. Ja, hij bestaat echt. Hij is geen product van mijn fantasie. Hij is niet bedacht in de middeleeuwen. Het woord van God zegt dat hij bestaat. Wie is die? Een opstandig geworden engel. Dat laat de Bijbel ons zien. Onder andere in de brief van Judas. En hij is de hemel uitgezet. En toen veel verklarers denken op basis van Openbaring 12... dat hij toen 1/3 van de engelen die God schiep met zich mee heeft genomen. En in zijn val heeft meegetrokken. En die engelen, die boze engelen, die erkennen de duivel als hun leider. Zij zijn zeg maar de soldaten van hem. En hij is hun generaal. En ze doen precies wat hij hen opdraagt. De duivel is de grote vijand. En zijn naam, Diabolus, zegt eigenlijk precies al wat hij wil, hè. Dat betekent uiteenwerper. Wat wil de duivel? Die wil mensen uit elkaar halen, uit elkaar werpen. Die wil dat het onderling niet goed is. En hij wil ook dat de relatie tussen iemand die God lief heeft, dat die ook minder wordt. Of helemaal verdwijnt. Hij is de grote uiteenwerper, de scheidingmaker. Hij wil tweedracht veroorzaken. Hij strooit twijfel. Daar begon hij al mee in het paradijs en hij is in dat opzicht niets veranderd. Hij probeert je van alles wijs te maken. Bijvoorbeeld door te zeggen, of je te laten denken, te laten geloven. Ja, God heeft jouw geluk niet op het oog. Of, denk nou maar niet dat de beloften die je in de Bijbel vindt, dat die voor jou bestemd zijn. En nee, ik zou maar niet naar Christus toevluchten nadat je gezondigd hebt, want hij ziet jou weer aankomen. Denk je nou echt dat hij je opnieuw wil vergeven nadat je al de vergeving kreeg en je beloofde om in zijn dienst te staan en je toch onderuit bent gegaan door eigen schuld? Denk je nou echt dat hij weer je wil vergeven? Ik zou maar niet naar hem toe gaan in het gebed en vragen om vergeving en kracht. En trouwens, ik besta niet. En de hel ook niet. Dat moet je niet geloven, dat is een sprookje. En ja, het komt heus wel goed met jou. Daar hoef je echt geen zorgen over te maken. En trouwens, jij bent nog jong, hè? Veel te jong om nu al God te gaan dienen. Dat is zo saai. Dan mag je niks meer. Komt later wel. Dat is meer iets voor ouderen. En als je oud bent geworden, zegt hij: oh, wacht even. Wil je nu de hulp van God ervaren, nu het zo moeilijk is in je leven? Daar ben je te oud voor. Nee, het is voor u te laat. En je gelooft toch niet dat God liefde is, hè? Moet je toch eens kijken in de wereld om je heen. Dat kun je toch niet volhouden. Dus Satan, hij schiet allerlei pijlen af met maar één bedoeling: om jou bij God vandaan te houden. En wat is die dan listig en wat is die dan sluw? En naarmate zijn tijd verder inkort, zegt Petrus, gaat hij feller tekeer als die boze leeuw. Kijkt u zo wel eens om u heen in de samenleving en onze wereld. Hij gaat rond, zegt Petrus, als een brullende leeuw op zoek naar prooi. En hij viel de Heer Jezus aan toen hij in de woestijn was. Maar nu werpt hij zich op de volgelingen van de Heer Jezus. Ja, u mag gerust waakzaam zijn, op uw hoede zijn. Want oké, hij komt wel eens op klompen. Nou, dan hoor je hem zo aankleperen. Ja, dan zeg je, oh, daar komt hij. Nou, dan moet ik maar bij hem vandaan blijven, want ik moet de verzoeking niet en de boze niet opzoeken. Dus ja, dat is misschien nog wel redelijk eenvoudig. Maar hij loopt, jongens en meisjes, ook heel vaak op sokken. En als je hier op sokken loopt, dan hoort niemand je lopen. Maar loop je hier met klompen, ja, dat hoort iedereen. Dat hoor je in de verste hoekjes van de kerk. Maar als je op sokken loopt, dat doet de duivel ook heel vaak. Misschien nog wel vaker. Dat hij zich vermomt als een engel van het licht, als een goede engel. En dat hij zo heel geraffineerd jou probeert te pakken. Kijk, ik merk dat er hier op Urk veel wordt gevist. Misschien doen jullie dat ook wel, hè, poeren. En ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel veel verstand van. Maar als je aan het vissen bent, hè, hier zo op Urk in een watertje, dan gooi je je hengeltje uit. En dan heb je wat aan de haak gedaan om een vis te vangen. Waarvan die vis denkt, oh, dat is aardig, dat is voor mij, dat is een lekker hapje. Of dat is een mooi visje wat ik kan opeten. En je gooit die hengel uit. In de hoop natuurlijk dat die vis toehapt. Maar als die dat doet, dan is die gevangen. Dan wordt hij van zijn vrijheid beroofd. Nou, zo is de duivel ook bezig met vissen. Hij gooit zijn hengeltje uit. En er zit wat lekkers aan. Je ziet de haak natuurlijk niet. Maar als je toehapt, dan neemt hij je gevangen. Dan pakt hij je. En ik geloof vast dat als je wil vissen op een bepaalde soort van vis, dat je dan zegt van, nou, dan moet ik vooral dit lokaas eraan doen. Of dan moet ik dit gebruiken aan het haakje. Want ik wil die vis vangen en die is vooral gek op. En zo doet de duivel ook. Hè. Hij weet waar we gek op zijn. Hij weet onze zwakke plekken te vinden. En hij gooit zijn hengeltje uit en zijn lokaas. En hij wil je vangen. Hij pakt ons op onze zwakke plek. Doe maar. Hap dan. Weet je hoe lekker het is? Kom dan. En bij de een zit de duivel op zijn tong. En bij de ander in de portemonnee. En bij de ander in de broekzak. De smartphone. Maar hij heeft maar één doel. Je vangen. Hij heeft echt geen goede bedoelingen met je. Hij is een doodsvijand. Een vijand van formaat. Hoe kan ik mij er tegen bewapenen? Jezus zegt, hoor, luister, hier heb ik een wapen, een machtig wapen, een bruikbaar wapen, elke dag. Het wapen van het gebed, vouw je handen, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. En dan die tweede vijand, die onlosmakelijk met die boze verbonden is, de wereld. Kijk, het woordje wereld kom je in de Bijbel in verschillende betekenissen tegen. Een hele mooie betekenis, maar ook een beetje minder mooie betekenis. Kijk, in de Bijbel kan het gaan over de wereld. En dan wordt er bedoeld dat de wereld heel mooi door God gemaakt is. Je kunt er iets van zien en je geniet van de zon of van de frisse lucht en van de kleurenpracht en het water. En de bergen en uitgestrekte landschappen en van de dieren. Maar als het hier over de wereld gaat in zondag 52, dan bedoelen de opstellers niet die mooie wereld. Waar je van kunt genieten. Van de goede dingen die er zijn en die je ziet. Maar hier gaat het over de wereld die van God is afgevallen. De zondige wereld. Het gaat over het wereldse. Dat is een doodsvijand, zeggen de opstellers. Dat gaat dus om de wereld waar het gaat om de begeerte van de ogen. En de grootsheid van het leven. Waar je kunt doen waar jij zin in hebt. Het is de wereld die van God los is. Die geen rekening houdt met God. Kijk, in die wereld leven wij. En in die wereld is de duivel actief. En schiet hij zijn giftige pijlen van zijn boog weg. Hij probeert je op plekken te krijgen waar jij de Heer niet mee naartoe kan nemen. Hij probeert jou op plaatsen te krijgen waar je Christus niet ontmoeten kunt. En in deze wereld zet hij de media in om je tot zonde te verleiden. Om bepaalde verlangens en begeertes op te roepen. Hou je bezig met dit? Dat. Ga hiervoor en daarvoor. Klik dat even aan. Op je scherm. Waarom zou je dat wat je wilt doen, waarom zou dat verkeerd zijn? Dat wordt je toch aangeboden? Er is toch wettelijk niks mis mee? Waarom zou je dat dan niet doen? Alles mag. En alles moet kunnen. Ja, alles mag. Als je maar een heel eind bij God vandaan blijft. Gemeente, besef je dat wat je ziet en dat wat je hoort en dat wat je leest, dat niet neutraal is. De wereld is niet neutraal en daarom wees op je hoede, want de Satan die wordt in de Bijbel de overste van de wereld genoemd. Hè? Dat zegt iets over zijn invloed, over zijn macht. En hij strooit in onze wereld zijn virus. Allerlei gedachten. In de hoop dat het hier gaat zitten. En dat je ernaar gaat handelen. Dat het je te pakken krijgt. Dat het je gedrag gaat bepalen. En daarom is die oproep, wees wel in de wereld, maar niet van de wereld, nog altijd van belang. Heb deze wereld niet lief, zegt de Bijbel. Nog dat wat in deze wereld is. En de Heer Jezus zegt, maar wacht eens even hoor, je moet niet moedeloos worden. Ik heb een wapen, een machtig wapen. Bid maar. Elke dag opnieuw, als je door de wereld heen gaat en te maken krijgt met zoveel van de wereld, van die wereld die los van God is, leid mij niet in verzoeking. Bewaar me ervoor. Maak mij sterk. En verlos mij van de kracht en de macht van de boze. En dan die derde vijand. Ons eigen vlees. Dat is ons eigen ik. Dat is zeg maar de vijand van binnen. Die is bezig binnen de poort, binnen de muren van mijn levenshuis mij aan te vechten. Dat is een vijand die ondergronds opereert. En zijn aanvallen voorbereidt. En die vijand binnen de poort, hier van binnen, heeft contact met de vijanden buiten de poort. Er is heel druk mobiel verkeer tussen vlees, boze en wereld. En die vijand van binnen, die port me ook aan en die zegt, oh, dat kan best hoor. Dat is onschuldig. Doe waar jij je goed bij voelt. Ga je gang. Je hoeft toch niet altijd te luisteren naar God. Dat je zondag naar de kerk gaat, dat is al heel wat toch? En de zonde, die is een macht ook in het leven van Gods kinderen, die een klik probeert te maken met mijn oude ik. En voordat ik het weet, is die klik er, is die verbinding er, is die aansluiting er. Ik wil wel standvastig zijn, als ik de Heer lief heb. Dat is wel het verlangen van mijn hart. Maar door die vijanden ga ik zomaar onderuit. Het lukt lang niet altijd. Het lukt soms wel, door de genade van God, zeker. Maar het lukt niet altijd en dat zorgt voor aanvechting. Weet je wie de last had van die vijand? In de poort, binnen, in zijn levenshuis. Paulus, hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade erbij. Mijn eigen ik ligt soms zo dwars. En ik geloof soms zomaar meer wat de boze zegt dan wat God zegt. En ik trek soms meer naar de vijand toe dan dat ik naar de Heer Jezus toe trek. Mijn hart, de centrale van mijn leven, die mijn gedachten aanstuurt en me doen en laten bepaalt, die is als een magneet zomaar weer naar het verkeerde trekt. Heb je daar wel eens last van? Heb je daar last van? Dan ben je toch eigenlijk te feliciteren. Want dat is een teken dat je de wil van God wil doen. Die wil je doen. Ja, de praktijk is soms heel anders. Als gelovige krijg je daar nou juist last van. Je wilt de Heer geen verdriet doen. Maar het vlees, dat gaat nog zo in tegen de geest. Je wilt het wel, maar het lukt maar half. Het lukt niet. En voordat je weet, glij je uit, struikel je, zak je door het ijs, lig je op de grond. En de Heer zegt, heb je last van die vijand binnen in je? Kijk eens, ik heb een wapen. Een machtig wapen hoor. Niet vergeten. Je niet in vergissen. Gebruik dat wapen. Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos van de boos. Ja, zeg je, ik zit hier nog, maar ik vind het een beetje een treurig verhaal worden vanmorgen. Al die vijanden, 3-1. Daar kun je niet tegen opboksen, toch? Nou, voor het oog lijk ik nog wel eens een verliezer als gelovige. Maar toch is een gelovige het niet. Dat horen we in onze laatste gedachte. Winnende strijders. Want weet je waarom ik uiteindelijk niet zal verliezen in de strijd tegen de vijanden? Omdat er één gewonnen heeft. En omdat er eentje staande is gebleven te midden van de verzoekingen. Omdat er één gebeden heeft voor al zijn leerlingen, de Heer Jezus Christus. Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dat bid ik niet. Maar ik bid wel dat u hen bewaart voor de boos. Dat u hen beschermt. Dus ontstaat een sterke held terzij. Is de grote overwinnaar. Want Jezus heeft de strijd gestreden, de boze overwonnen, hem overwonnen, verslagen toen hij riep, het is volbracht. En hij zit voor eeuwig op de troon en ik klem me in de strijd vast aan hem. En hij houdt mij vast. En hij helpt je er doorheen door de kracht van de Heilige Geest. Ja, op hem, op de Heilige Geest wijzen de opstellers van de catechismus. Omdat die geest van boven veel sterker is dan die geest van beneden, die boze geest. En daarom laten we die boze geest, de boze, die vijand, nou ook niet belangrijker maken en groter maken dan die in werkelijkheid is. Het is de Heilige Geest die ons in onze zwakheid te hulp komt. Die me bij de hand geeft, die mij moed geeft, kracht schenkt, uithoudingsvermogen. Het is de Heilige Geest die mij laat zien wie de Heer Jezus is. De grote koning die de strijd heeft gestreden en de overwinnaar is en zijn volk de zegen geeft. Zoals we dat zongen met Psalm 3. Ik sta er niet alleen voor. Met zijn geest wijkt hij nimmer meer van de gelovigen. En hij zegt, als je door het water moet gaan. Wees dan niet bang, wees niet bevreesd. Ik ben bij je, het water zal je niet overstromen. Als je door het vuur moet gaan, wees nou niet bang. Want ik ben bij je, het zal je niet aansteken. Als jij struikelt, als jij valt, dan is daar mijn sterke rechterhand. Die je weer opricht. Als de bestrijders tekeer gaan, word dan niet moedeloos. Want het is nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest... Dat het zal geschieden. Jouw zwakte is je sterkte. Als je in je zwakheid dit wapen wat Christus je in handen geeft gebruikt. Mijn genade is voor u genoeg. En je hebt aan mijn genade genoeg. Als je het wapen van het gebed hanteert, leid mij niet in verzoeking. Leid ons samen met de andere gelovigen niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Dan zit je in de schuilplaats van de Allerhoogste. En dan? Ben je dan veilig of niet? Kijk, die doodsvijanden die proberen mij uit die schuilplaats, uit die schuilkelder vandaan te trekken. En ze bonzen op de deur en ze bestormen me vanuit de lucht en de bommen vallen neer. Maar ik ben veilig, want ik ben een overwinnaar. Door hem, een vaste burg, is onze God, hij is een toevlucht voor de zijne. En hij doet zijn hulp verschijnen. Hij de grote overwinnaar. En met hem vermag ik alle dingen. Kijk, als we zondag 52 lezen, de laatste zondag. Dan moeten we even terugbladeren naar de eerste zondag. Wat is daar in het geloof beleden door de gelovigen? Ik ben verlost uit de heerschappij van de boze. Want hij, de Heer Jezus Christus, heeft mij losgekocht. Uit zijn handen. En die oude baas, de duivel, die kan met al zijn aanvallen, die koop nooit ongedaan krijgen. En ongedaan maken. Ja, ik sta hier als gelovige in het strijdperk. De Heer Jezus zei strijd om in te gaan. Maar ik strijd in zijn kracht en in de wetenschap dat de overwinning behaald is. En dat de volkomen overwinning aanstaande is. Want Christus heeft door zijn verlossingswerk de duivel eigenlijk al aan de ketting gelegd. En nog even. En dan wordt hij voorgoed uitgeschakeld. En geworpen in de poel van vuur met alle soldaten die hem gevolgd hebben. Die opstandige generaal. Zeg, jij dient deze opstandige generaal, de boze toch niet. Als dat wel zo is, val deze koning die je vanmorgen wordt aangewezen en aangeprezen. De Heer Jezus Christus te voet. En geef je over aan zijn leiding. Hij zegt het tegen soldaten die in zijn koninklijk leger strijden. Nog even. In de wereld zul je verdrukkingen hebben. Maar laat je hoofd nou niet hangen. Het hoofd omhoog. Heb goede moed. Ik heb de wereld. Ik heb de boze overwonnen. Gebruik het wapen. Dat ik je in handen geef. Die zesde bede. En u weet wel wat John Bunyan heeft geschreven, hè, in de Heilige Oorlog. Als de boze actief is en het gebed niet ter hand wordt genomen, dan was de stad mensenziel aan de verliezende hand. Maar als dat wapen werd gebruikt in de strijd, met verwachting werd opgezonden, die noodkreet tot God omhoog werd gezonden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, was daar die sterke held die hen terzijde stond. En dan nog even. Nog even en ja, dan klinkt het eindsignaal. Als teken dat de strijd afgelopen is. En dan mag een koninklijke strijder uit zijn mond horen. Er is genoeg gestreden. Kom binnen. Trouwe soldaat van mij. Je hebt de goede strijd gestreden. Nee, de strijd niet altijd goed gestreden. Maar wel de goede strijd gestreden. Het geloof behouden. Ik gaf je het wapen van het gebed. Maar nu heb je dat wapen niet meer nodig. Kom maar verder. Leg dat wapen maar neer. Kijk eens. Ik heb wat anders voor je. Ik heb de kroon voor je. Ik heb de kroon van de overwinning voor je. Hier. Alsjeblieft. Welkom thuis. Welkom in de overwinning. Amen.